Galaten toe. Hè? Want, we schieten al aardig op. We zijn in Galaten 5. En de vorige keer hebben we gehad over vers 18 tot en met 21 zo'n beetje. Nou, 16 tot en met 21. En indien gij door de geest, vers 18, geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken des vlees nu zijn openbaar. Ik zal ze eens voorlezen allemaal. Welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en diergelijke, van welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Nou, vers 22, dat zijn de 9. En die zie je dus absoluut niet in vers 19 tot en met 21 staan. En vers 19 tot en met 21 zie je niet in vers 22 staan. Dus die staan tegenover elkaar. Zie je dat? Het een is het gevolg van de wet en het ander is een vrucht van de geest. Nou, wees maar niet bang, ik ga niet al die dingen onderling uitleggen, want volgens mij is overspel duidelijk. Ja? En hoererij hoef ik ook niet uit te leggen. En onreinheid en ontuchtigheid, je ziet wel, dat zijn de morele dingen, ja? Zedelijkheidszaken. En hoererij, dat is het oorspronkelijk, is dat het Griekse woord, heb ik bij mij staan, porneia, porno. Nou ja, dat is natuurlijk ook de wereld van vergeven in deze wereld, ja? Dus ja, dat zijn allemaal niet zulke fraaie dingen. En ik zou zeggen, nou ja, kijk om je heen. In deze wereld, ja. Ik bedoel, de wereld is daar vol van. En de wereld is daar vol van. Waarom? Omdat de mensen daar vol van zijn. Vanwege de zonde in hun. Dus we hebben de mens die in zonde geboren is. Maar ja, het is erg om te zeggen. Maar dat soort dingen zien wij dus ook bij gelovigen. Die daar, het zijn werken van het vlees. In het eerste gedeelte had ik het natuurlijk al over, wij hebben nog een zondig lichaam, we krijgen een heerlijk lichaam, maar dat heerlijke lichaam hebben we nog niet. Dus geest, ziel en lichaam, en we hebben het kruis, en wij moeten elke keer daarvoor houden dat dat lichaam dood is. Want we weten, het is ons springlevend. Dus de zonde, ja, die wil, ja. De enige manier om te overwinnen is door de geest. En nou ja, hoe ga je het overwinnen? Nou, dus niet door de wet, hè? Want het staat natuurlijk niet voor niks die vers hierbij gelaten. Nou, dus door de wet. Nou, denk aan Romeinen 7. Wat heeft Paulus daar gedaan? Het goede wat ik wil. En ik heb het een tijdje geleden, toen ik die studie overnieuw deed, s'avonds, heb het ook even aangestipt, van Romeinen 7 gaat iemand, over iemand, dus Paulus, een gelovige. En een gelovige heeft Gods geest. En God, hij heeft geprobeerd met, hij zegt ook, ik zou niet geweten hebben te weten wat gij zult niet begeren, als dat in de wet staat geschreven. Gij zult dit, gij zult dat. Dus Paulus probeerde een godzalig leven te leiden. Ja, hij was met de wet opgevoed. Hij wist niet beter. Dus mensen zeggen soms wel eens, ja, nou ja, het is zo moeilijk af te leren. Ik kom uit zo'n traditie en het is bla 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 bla. Het is mooi en aardig. Maar wat denk je van Paulus? Maar hij heeft het overwonnen. Want hij heeft gewoon gedaan, ik beschouw het als denk, klaar. Dat is wat dat, nu heb ik wat anders. En dat is het leven door de geest. Dus hij heeft geprobeerd, hij had Gods geest, met die wet een godzalig leven te leiden. En wat was zijn conclusie? Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Waarvan? Van het lichaam des doods, het lichaam der zonde. Hij wist, dat is het probleem, hè. Ik heb nog niet dat verheerlijkte lichaam. Dus ja, in de Galaten zie je dus wat Paulus in Romeinen 7 beschrijft. Zie je Galaten, zie je dat gewoon in effect. Zie je daar gebeuren. Dat is een gevolg daarvan. Dus vergeet het maar om daar, wat mensen ook zeggen, hoe kan je God dienen? Ja, door de 10 geboden te houden, vergeet het maar. Ja, je moet de 10 geboden doen, maar niet onder de prediking van dat evangelie. Want het is mooi als je bijvoorbeeld kijkt. In de wet staat ook, jij moet niet liegen. Het staat gewoon, gij zult geen valse getuigenis leggen. Boom. En als je dat wel doet, nou, dan weet je het, de gevolg. Dat is gewoon, boom. Paulus zegt, lieg niet tegen elkaar. Waarom niet? want wij zijn elkanders leden. Of, lieg niet tegen elkander, daar gij uitgedaan hebt, ja, de oude mens met zijn werken. Dan weet je gelijk, plat, dat is het werk van de oude mens, ik ben een nieuw mens. Kijk, en dat werkt heel anders in ons. Dus tuurlijk, we doen de 10 geboden, liegen mag niet, maar gewoon, gij zult niet liegen. Nou, ga maar gewoon jezelf opleggen, ga niet liegen. Kan je wel voornemen, maar je weet allemaal, ik had van de week ook een gesprek met een monteur. Nou ja, die gaf het ook uiteindelijk volmondig toe. Die ontkende niet van alles, ik ging de 10 geboden langs. Maar ja, op een gegeven moment kon hij toch niet volhouden dat hij ze allemaal hield. Ja. Maar je ziet het verschil, hè? Als we onder genade, hoe die aan ons brengt dat wij niet moeten liegen. En dan zie je, hé, dat werkt anders. En dan werkt het ook in mij, die gelooft. Dus ja. En dan komt hij natuurlijk, Paulus zegt in Romeinen 8, nou daar hebben we het genoeg over gehad, dat Christus heeft het, de zonde veroordeeld in het vlees, de wet was zwak door het vlees. En nu kan het recht, de wet, vervuld worden in ons, toch? De gerechtigheid kan, wat het eist de wet, gerechtigheid. Alleen de wet kan geen gerechtigheid produceren in ons. Wat kan dat wel? Dat kan door de geest. Nou, dan natuurlijk samen met Gods woord rechtgesneden. Want je moet natuurlijk niet denken, nu heb ik Gods geest. Oké, het is leven door de geest, dus nu gaat het. En dan ga ik 10 geboden doen. Kijk, dan vind ik wel mooi. Iemand die zegt, dan zeg ik, nou joh, ga Romeinen 7 maar lezen. En ga later, dan zie je het. Dan zie je wat. Dit bewijst dat het werkt gewoon niet. Dus ja, zo gaan we het niet doen. Maar we gaan wel even naar Romeinen 8 toe. Want kijk, iemand die onder de wet is, met de gelaten ook, die werken van het vlees. Een gelovige die nu onder de prediking van de wet gaat, wat doet hij eigenlijk? Die plaatst zichzelf weer in de positie van een klein kind. En niet van een volwassen zoon. Want Romeinen 8 leert heel duidelijk in vers 13, indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams dood, zo zult gij leven. Dat zegt Paulus nu. Hè? Hij heeft het zelf ervaren in Romeinen 7. Nou, dat was door het vlees leven. Ik ging onder de wet, maar de werking van het lichaam, die werd er niet gedood. Dat werd alleen maar levend. En nu zegt hij, maar door de geest de werking des lichaams dood. Zie je, het is door de geest. Onder de prediking van wat Paulus verkondigt. En dan. En dat is een vergelijkbaar vers uit Galaten 5, dat hij dat zegt, hè. Die door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Dat is dit vers ook. Want zoveel als er door de geest God geleid worden, zie je, die zijn kinderen Gods. Dat wil zeggen, dat zijn kinderen Gods die wandelen in overeenstemming met wie zij zijn. Paulus zegt in Efeze 4, wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt, is dit de manier en niet anders. En dan word je door de geest geleid. Dat zijn de ware kinderen van God. Want het staat ook, zeggen, ja Jan, dat kan je wel zeggen, zo mooi, maar dat lees ik daar niet. Nou, vers 15, want, de reden, de uitleg, gij hebt niet ontvangen de geest, de dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Nee, dat was, of je kan ook zeggen, dat is als jij onder de prediking van de wet gaat. En dan ben je weer dat kleine kind, want wij zijn kinderen Gods, dat wil zeggen wij zijn zonen van God. En dat gaat hij ook daarna uitleggen, ja. Want kijk, niet de geestelijke dienstbaarheid wederom tot vrezen, dat komt door de wet, dat werkt, dat is het principe van als dan, dat weten jullie. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Wij zijn volwassen zonen, ook de vrouwen hier onder ons. Wij hebben, dat gaat niet letterlijk, maar de positie van een zoon. Die, met de, die de vrije keuze heeft om God te dienen, die heeft de erfenis en God gebruikt jou in zijn plan. En hij heeft jou bekwaam gemaakt. Ja? En hij maakt ons steeds meer bekwaam door zijn woord. Waarom? Nou, er staat hier door welke wij roepen Abba Vader. En wie riep dat ook? Abba Vader. Dat was de Heer Jezus Christus. Nou, want als je staat, wij hebben niet de geest de dienstbaarheid gevreesd. Wat doe je dan mee? De geest de dienstbaarheid, ja. Bestaat er een geest die, is dat een soort tegen een andere heilige, een geest onder de wet? Het is de geest dienstbaarheid, het is een houding, ja, van, en dan krijg je een angst, ja, Als je onder de dienstbaarheid bent, dan zit je onder die angst en dan ga je vrezen. Maar de Heer Jezus, hij had op dat moment vrees voor wat er komen ging. Naar de mens gesproken, hè, menselijk gezien. Maar toch, wat stond voor hem centraal, hier in zijn hoofd, ondanks de vrees, dat was het dienen van de Vader. En dat was ook, daarom zei hij, als je dat leest, Abba Vader, dan moeten we denken wie dat zei en wanneer hij dat zei. En die geest heeft bij mij. Diezelfde geest. Dat betekent, niet Heer, wat ik wil, maar wat u wilt, dat geschieden. Nou, en dat vinden wij in de brief van Paulus. En niet onder de wet, want dan komen we onder die geest van dienstbaarheid, angst. En dan moet je het doen, maar de Heer Jezus deed het omdat hij het wilde. Ja? En zo is het ons ook. De liefde van Christus dringt ons. En dan ga ik niet meer naar de wet, want wat was de wet? De wet was gegeven, in feite, aan kinderen. Want wij zijn erfgenamen. En als wij erfgenamen zijn, wat zijn we dan? Zonen, zegt hij in Galaten 4. En de tuchtmeester, dat is voor kinderen, die zegt constant, je mag dat wel, je mag dat niet. En die moet nog steeds geleerd worden. En die heeft nog steeds niet de volwassen positie bereikt. En wij wel. Nou, en dan zie je ook, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Nou, zijn wij erfgenaam? Dus als wij kinderen zijn, dan bedoelt hij niet mee kleine kindertjes. Dan bedoelt hij mee volwassen kinderen. Wij zijn namelijk schepsels van God. Zonen God zijn wij. Net zoals Adam was een zoon van God. Hij was niet geboren op aarde. Hij was een volwassen man van 33 waarschijnlijk. Nou, dat zeg ik niet goed, dat kan niet. Hij werd geschapen, toen was hij geen 33. Maar hoe zeg je dat? Hoe zeg je dat nou? Ik bedoel, als je geboren bent, ben je nul. Maar Adam werd niet geschapen toen hij klein was. Hij was geschapen in de gestalte van iemand van die leeftijd. Hé, daar ben ik er. Christus was natuurlijk, hij was de eerste Adam. De Heer Jezus was de laatste Adam. Ik geloof dus, Christus stierf toen hij 33 was. Hij had een bediening van 30 tot 33. Ik denk dus, Adam was ook zo geschapen dat hij in die gestalte zo was. Ja? Maar goed, dat denk ik. Hè? Dat hoef je, als je er anders over denkt, dat mag ook. Dat is ieder voor zich. Maar in ieder geval, wij zijn zonen en dan zijn wij dus erfgenamen. En erfgenamen die met God in zijn plan werken. Nou, we gaan dan gauw terug. Dus als je naar Galaten, dan komen we op het punt van. Dus ja, hoe overwin je dat? Dus niet door de wet, maar door een. In de positie van een zoon te gaan staan, onder leiding, niet van de wet als een klein kind, maar onder de geest van de aanneming tot kinderen, geleid door zijn woord, wat hij aan Paulus heeft geopenbaard. Nou, en als je dan kijkt in Galaten 5, en dan zie je aan het eind vers 21, zie je al die dingen staan, gelijk ik ook tevoren gezegd in vers 21, dat die zulke dingen doen, dus wat je daaronder ziet staan, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Nou, dat is natuurlijk dat kan een moeilijk vers zijn. Want, ja, het koninkrijk Gods is dus te beërven. Ja? Hij zegt alleen, als je dat soort dingen doet, dan zal je het niet beërven. Nou, we weten, als je in al die leerlingen die er zijn in het christendom, er zijn er natuurlijk genoeg die geloven ook van, ja, als je dat soort dingen doet, dan erf je koninkrijk Gods ook niet. En op zich is dat ook waar natuurlijk. Maar ja, daarom is Christus ook gestorven voor ons. Maar hier zegt hij tegen de gelaten. Dus hoe bedoelt hij dat nou? Zeg je nou van, hé, kan je dan toch je behoudenis verliezen? He, in hetzelfde hoofdstuk zegt hij ook, ik dacht in vers 4, dat ze van de genade vervallen zijn. Dat is ook zo'n vers, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat men denkt, hé, ik ben van de genade vervallen. Dus, hoe heet het ook weer? Je hebt Calvijn en je hebt Arminius. Die leren natuurlijk, zolang je blijft geloven, dan blijf je gered. Zolang je niet meer gelooft, ga je verloren. Of je doet, de Calvinist zegt, ja, maar als je zulke dingen doet, nou, dan was je toch niet wederom geboren. Ben je toch geen kind van God geweest, dat kan niet. Dus dat zijn allemaal van die leringen. En dan moeten wij denken, hé, waar sta ik in dit? Nou, bij geen van beide. Ik sta in wat Paulus leert. En dan zeg ik, wacht even, nou moet ik even goed nadenken. Dat moet je altijd doen, hè. Goed nadenken, dus het koninkrijk beërven. Nou, ik heb toch de erfenis of niet? Maar kan ik het dan kwijtraken? Kunnen mensen dit kwijtraken? Want ik moord niet. Nee, inderdaad. Ik doe toch ook niet... Nou ja, ik ben ook wel eens afgunstig, toch? Ik ben ook wel eens toornig. En dan weet ik van Efeze 4 zegt hij, laat de zon niet ondergaan. Dus gelovigen kunnen dat dingen doen. En ja, we weten allemaal, niemand is vrij van ons daarvan. Niemand van onder ons is wel zonder zonde in positie. Maar in wandel kan niemand zeggen hier dat hij zonder zonde is. Waarom zou Paulus anders zeggen, vergeven dat kan er, hè? Zoals ik, dus dat gebeurt nog. Dus dan kom ik toch een beetje in problemen als ik niet precies weet wat ik hier naar mee aan moet. Ja? Nou, overdenk dus. Wat zegt Paulus in Efeze? Dan ga ik eerst overdenken als ik in twijfel kom. Wat is mijn positie? Dan moet je altijd teruggaan. Nou, dan weet je, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. Dat weet ik, dat is één. Dus dat is, ja, ik ben een schepsel. Maar die Heilige Geest heb ik ontvangen als wat? Als een onderpand van... De verkregen erfenis. Hij zegt ook in Efeze dat wij zijn een erfdeel geworden, toch? Efeze even zelf. Dus aan de andere kant zeg je, hé, dus ik heb een erfenis. Maar kan ik die erfenis dan kwijtraken? Paulus zegt ook in Colossense dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus ik ben overgezet. Ben ik nou weer? Als ik dat soort dingen doe, word ik dan weer teruggezet, ja? En hij zegt ook dat hij heeft ons bekwaam gemaakt deel te hebben in wat? Wie weet het? Colossense 1 vers 11. Nou, laat me even lezen. Colossense 1 vers 11. Hij heeft ons bekwaam gemaakt deel te hebben in de... In de erven, nou dat betekent de erfenis... Colossense 1 vers 12. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. In de erfenis van de heiligen in het licht. Kijk, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijn liefde. Dus wat zie je in deze versen staan? 1, 2, 3, 4 keer heeft. Nou, hij heeft één keer dat hebben, maar dat betekent ook, dat heeft met hebben, met bezitten te maken. En hij heeft het gedaan, zie je, nou, jij hebt drie keer heeft en één keer hebben. Dus het is gebeurd, en ik heb het. Dus ik heb die erfenis, ik ben er ook in overgezet. Dus als je dat over nadenkt, denk ik, oké, dat is duidelijk, dat is mijn positie, ja. Nou, dus hoe kan ik, wat moet je hier nou mee? Ik bedoel, als je dit soort dingen doet, die zulke dingen doen, zullen de koninkrijk... Gods niet beërven. En ik lees nu net, ik ben overgezet in de koninkrijk. Dus ik heb een probleem, toch? Op zich, als ik niet beter weet. Nou, ga naar 1 Korinther 6. Ook even een vergelijkbare tekst. Hè? En dan zie je in vers 1 Korinther 6 vers 9... Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Nou, dat laatste in Galaten dus ook. Alleen als je hier kijkt, kijk, dwaalt niet nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk Gods beërven. Dus als je hier kijkt, hier in Galaten spreek je heel duidelijk over... De daden. Hier spreekt hij over de doeners. Ja, degene die het plegen. Dat is een identiteit. Die zie je heel duidelijk staan. Ja? Dat zijn ongelovigen. Hij zegt de onrechtvaardigen. Dat zijn de ongelovigen. Zullen het niet beërven. En dan noemt hij een rijtje. Nou, dat zijn degene die dat niet zullen beërven. Ja, dat is de wereld om ons heen. Dat zijn ongelovigen. Maar als je in vers 11 kijkt, dus dat zijn de personen die dat soort dingen doen, de onrechtvaardigen, en dan noemt hij een aantal die, nou ja, en dan zie je het uitvloeisel, wat doen die? Nou, kijk maar in Galaten 5, zie je de werken van het vlees. En dan zegt hij in vers 11, en dit waard gij. Zie je, dit gaat over hun identiteit, hun positie. Korintiërs, jullie waren zo, maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de geest onze Gods. Dus als je hier kijkt, hier zie je een verandering van identiteit. Jullie waren onrechtvaardigen. Jullie waren ongelovig. Jullie waren, kijk vers 10. Nou, de een was misschien dit, de ander was dat. Misschien was iemand die deed allemaal wel. Hij zegt, zo waren jullie. En jullie konden het koninkrijk Gods niet beërven. Maar nu zegt hij, jullie zijn afgewassen. Jullie zijn gerechtvaardigd. Jullie zijn geheiligd. Ze hebben een nieuwe identiteit. In Gods ogen zijn ze nu rechtvaardigd. En dat is gebeurd in de naam van de Heer Jezus en door de Geest onze Gods. Omdat ze hebben het evangelie van Gods genade, ze hebben het geloofd. Ze hebben erkend hoe God over hen sprak. Namelijk negatief, ze zijn zondaren. Maar dat hij van hun houdt en dat hij zijn zoon heeft gegeven. Zodat ze een nieuwe identiteit hebben gekregen. Een verandering van identiteit, zie je het? Dat is met ze gebeurd. Dus ja, wat dat betreft is het dus het een en ander veranderd. Nou, dus zij zijn geen onrechtvaardigen meer en zij, met andere woorden, volgens 1 Korinthe 6, beërven zij dus nu het koninkrijk. Nou, gaan we mee naar Efeze, of naar Colossens 3. Dan hebben we ook nog de erfenis in verband met het dienen. Ja? Colossense 3 vers 24. Als ik vers 23 ook lees, Colossens 3 vers 23. En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding der erfenis. Want gij dient de Heer Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. Want er is geen uitneming des persoons. Dus je ziet hier heel duidelijk erfenis in verband met het dienen in de gehoorzaamheid des geloofs. Want dat bedoelt hier, ja? Je zal van de Heer de vergelding van de erfenis. Waarom? Omdat je de Heer dient. En als je onrecht, je ziet het staan, doet, dus dit gaat over praktijk, dan zal je het onrecht dragen. Maar wat bedoelt hij daarmee? Dat is voor de rechterstoel van Christus, uiteraard. En ook in je persoonlijk leven kan je natuurlijk, als je ongerechtige dingen doet, ja, dan kan je ook geconfronteerd worden met de politie of met de overtreding van de wet en dat soort dingen. Dus ja, dat is goed als je dat ziet. En als je kijkt in Efeze 6 vers 8, dan noemt hij dat ook en dan zegt hij het iets anders. Maar ik vind het wel mooi om dat erbij te pakken. Je ziet in vers 6 ook, 6 vers 6, niet naar oogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte. Zie je, doende. Dienende met goedwilligheid de Heere en niet de mensen, wetende dat wat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zijn dienstknecht, het zijn vrije. Zie je, een erfenis, de vergelding, en dan spreek je over dat wat goed en iegelijk gedaan zal hebben. Dus wat is goed? Wat is goed? Ik bedoel, kijk, wat is goed? Goed is als het is door Gods geest geleid is, ja? God die alle dingen voorbereid heeft, ja, Efeze 2 vers 10. Ja, de goede werken, ja, die werken die voortkomen, voortvloeien, zeg maar, je zou kunnen zeggen de vrucht van de geest. Dat is goed, ja. Iemand die denkt, ik heb het al eens eerder gezegd, ik werk omdat ik moet werken natuurlijk. Maar ik weet heel goed nu, ik doe dat vanuit de overtuiging dat Gods woord mij leert, wie niet wel werken zal, die zal ook niet eten. Dus in Gods ogen is dat de goede motivatie, is goed. Een ongelovige die gaat werken voor zijn geld, kan hij ook heel erg zijn best doen, maar voor hem blijft het gewoon zonde. Ja? Dat is het verschil tussen een gelovige en een ongelovige. En je ziet ook wat goed is, dat is in overeenstemming met de leer van God. En dan noemt hij het een goed werk. En dat is precies waar het ook om gaat. En dat is ook precies wat Paulus spreekt over met in 1 Korinthe 3 over de werken zullen verbranden. Er zullen werken verbranden en zullen ook werken niet verbranden. Welke werken zullen verbranden? Dat zijn degene die kwaad zijn. En de werken die blijven, dat zijn de werken die goed zijn. Ja, en dat is ook in 2 Korinthe 5 ook precies wat hij zegt. En dan zie je ook waar het gebeurt. In 2 Korinthe 5 laten we even kijken. Vers 9. Daarom zijn wij zeer begeerig, ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Door het lichaam geschiet, dat wil zeggen, in mijn lichaam vanuit de inwendige mens, de nieuwe mens. De motivatie, niet door de wet, maar door Gods genade. En dan zie je, je hebt dingen die je doet die kwaad zijn en die goed zijn. En de kwade dingen, oké, zonde is altijd kwaad, ja. Maar als we spreken over de rechterstoel van Christus, krijgen we dan te maken met zonden die tegen het licht gehouden worden? Die zijn allemaal vergeven. Dus het gaat puur over de gehoorzaamheid aan het geloof. En dat is of goed en dat is of kwaad. En daar spreekt hij over. En dat is de motivatie. En God kijkt altijd naar het hart. Want we kunnen allemaal natuurlijk heel mooie dingen doen. Maar wat is je motivatie? Is dat een goede motivatie vanuit de gezonde leer? Of is dat de kwade motivatie buiten de gezonde leer? Dat is wat we altijd voor ogen moeten houden. Nou, en dan zie je, dan krijg je die vergelding van de erfenis. Dat heeft met loon te maken. Nou kijk, en dan zie je tegenovergesteld in Efeze 5 vers 5. En dan komen we tot een conclusie over die erfenis. Kijk, hij zegt in vers 5, hoofdstuk 5, zijt dan navels, vers 1, Gods als geliefde kinderen. Efeze 5 vers 1. En wandelt in de liefde, gelijkwijs ook, kijk, dat is onze motivatie, ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerand en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Onze motivatie is wandelen in zijn liefde, ja. Zijn liefde dringt ons. En hoe heb ik die leren kennen? Door de gezonde leer. Als ik de evangelie lees, dan lees ik over natuurlijk wat er gebeurd is. En het is heel geweldig, maar het is toch door Paulus die uitlegt aan het kruis. En dan heb ik nu geleerd van zijn liefde. En dan zie je, maar hoererij en alle onreinheid, gierigheid, is dat een werk van de vlees of van de geest? Van de vlees, toch? Laat ook onder u niet genaamd worden. Geloven die ontkennen dat er geloven dat die kon doen, die lezen de Bijbel niet. Laat ook onder u niet genaamd worden, gelijk het de heilige betaamt. Heiligen horen zulke dingen niet te doen, maar ze kunnen het wel doen. Nog oneerbaarheid. Zot geklap of gekkenij, denk je, mogen wij niet blij? Tuurlijk, wat is de vrucht van de geest? Blijdschap. Maar is dat zot geklap? Ik dacht dat niet, hè. Dus niet wat men wel zegt, je moet altijd maar zo lopen met zo'n heilig gezicht, wat je ook al eens, weet je wel, dat is die gedaante. Godzalig, nee, een ware blijdschap van de geest. Verheug mij in de dingen van de Heer. En dan ook in het leven, maar ik bekijk het vanuit Gods perspectief. En dingen keur ik af natuurlijk in de wereld, maar ik laat mijn blijdschap niet wegnemen daardoor. Ik weet, dat is de zonde. En ik hoop mensen het evangelie te kunnen vertellen, omdat ik blij ben. Ja? En ik verheug me daarin. En natuurlijk vind ik het ook leuk, als ik een nieuwe auto zou rijden, ben ik ook blij. Ja? Maar ja, je weet dat, dus na een week, twee weken is dat weer voorbij. Nee, het is blijdschap van de geest. En dan zie je geen zot geklap of gekkernij, welke niet, kijk, niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Zie je dat? Maar hij spreekt tegen gelovigen, die hebben een erfenis, maar hij spreekt hier over een erfenis in het koninkrijk. Dus Paulus spreekt heel duidelijk, gelovigen, wij weten, die hebben een erfenis, dat is het koninkrijk van God. Maar een erfenis in het koninkrijk van God, dat heeft te maken met hier, met die wandel. En dat heeft met je loon, en dat is het erfenis, net zoals net laatst in Colossense, dat een dienstknecht, ja, je krijgt de vergelding van de erfenis, de gehoorzaamheid van het geloof. En dat is het punt. En dan zeg je, ja, maar wacht even, maar nou snap ik nog steeds. Galaten 5 niet, dat hij zegt, wie zulke dingen doen. Over wie spreekt hij daar? Hij spreekt tegen de gelaten gelovigen. Maar kijk, ik heb een vers gevonden, en dat drong pas gisteren tot me door. Ik heb dit vaker uitgelegd, maar toch dacht ik, hé, wacht even. Dit slaat helemaal de spijker op zijn kop. Gaan we naar Colossense. Om daarmee te vergelijken Galaten 5. En dan kom je eruit. Colossense 3 vers 6. Wat staat daar? Ik lees vers 5. Wat zegt hij daar? Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Nou, dat is het lichaam der zonde. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. En wat staat erachter? Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der... Zijn wij dat?
Nee.
Maar hij zegt wel, die zulke dingen doen, ja. Hij spreekt hier over dat soort dingen, daar komt de toorn over, maar over wie? Over de ongelovigen, die doen dat soort dingen. En daarom zegt hij ook, leg dat af, want kijk in vers 7, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij daarin leefdet, maar nu legt ook gij dit alles af. En dan zie je die dingen erachter, gramschap, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, hij zegt, de wereld doet dat soort dingen. Ja? Daar komt de toorn van God over. Dat laat hij zo zien, dat maakt het juist sterker, dat je denkt, ja, kijk, dat doet de wereld, daar komt Gods toorn over. Kijk, dat is net zoals een Adam, wat is een zonde nou? Ja, een vrucht. Gods toorn kwam wel over die ene zonde. En dan denk je, nou ja, was dat nou niet zo'n hele zware zonde in onze ogen, toch? Een zonde. God is te heilig dat hij zonde kan zien. Dus ja, dus dan zie je al die soort dingen. Dan zegt hij, heilige, jullie zijn heilige, dat soort dingen. Dan komt de toorn van God over de wereld die dat soort dingen doen. Daarom leg dat soort dingen af. Jullie moeten dat niet doen. Nou, terug naar Galaten. En dat is precies wat hij in Galaten ook bedoelt te zeggen. Hij noemt het de werken van het vlees. Want ik vind het persoonlijk moeilijk in vers 21 dat daar moord tussen staat voor een gelovige. Ja? Toch kan het. Je kan zo afgeleid worden van de leer. Dat wat ik vertelde over die Kores bijvoorbeeld. Ik weet het niet, ik heb er niet genoeg over gelezen. Misschien was hij geen kind van God, maar misschien ook wel, ik weet het niet. Maar er zijn dingen gebeurd met die Jones toen. In Jonestown heette dat toen in Paraguay. Weet je nog, die secte, 900 mensen zelfmoord gepleegd. Bij mijn weten zaten daar kinderen God bij. Die geloofden Christus stierf voor hun zonde. Die man heeft het evangelie verkondigd, die Jones in Amerika. Heeft hij echt verkondigd hoe mensen gered konden worden. Ja, dan zie je wat er kan gebeuren. Hè? Maar wat hier in vers 19 tot en met 21 staat. Hij zegt, gelijk ook tevoren gezegd heb tegen jullie dat die zulke dingen doen. Het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Dus in zijn algemeenheid, dat doet het vlees bij de ongelovigen. Net zoals in Colossense 3. En die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En jullie doen dat soort dingen. Omdat jullie onder de wet gaan en helemaal in het... Jullie zijn in de geest begonnen, maar jullie eindigen in het vlees. En wat doet het vlees? Dit zijn de werken van het vlees. Dus de ernst van de zaak wordt hier wel heel erg mee benadrukt. Maar wij hebben natuurlijk gelukkig wel die erfenis. Maar als je dit soort dingen doet, nou kijk naar de mens gesproken, zou je zeggen, ik ben God niet. Maar dan zou je zeggen, nou eens luisteren, wegwezen jullie, allemaal de helling. Toch? Maar goed, God is gelukkig een genadige God en een barmhartige God. Maar als je in Openbaring 20 kijkt en in 21, dan zie je allemaal, nou laten we even kijken. Die plaats die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk God niet beërven. En dan zie je in Openbaring, even kijken, wat stond er, 20 vers 14. Nou zie je, de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Openbaring 20 vers 14. Dit is de tweede dood. Dus waar ben ik van gered? Van de tweede dood. Christus heeft de tweede dood voor mij geleden aan het kruis. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Nou kijk, in 21 vers 7, 8. Maar de vreesachtige en de ongelovige en de gruwelijke, de doodslagers, hoereerders en tovenaars, afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Dat heeft Christus voor mij geleden. En ik heb een erfenis. Een erfenis? Ik zou zeggen, de gelovigen, wat erven die? Ze erven niet het koninkrijk gods, maar die erven dit. Voor altijd en eeuwig. En die man die ik van de week spreek, die kwam hier de ketel doen. En ook een tijdje een praatje mee. En dan zei hij wel van, ja, hij zou bij, hij had... Nou, het is een heel verhaal, dat zal ik niet gaan doen, want dan ben ik half één nog bezig. Dus, maar in ieder geval, hij dacht dat hij de loterij zou gaan winnen. En nou, het is een heel verhaal. Hij dacht dat hij rijk zou worden. En nou, ik denk, hé, dat is een mooie, hè, een beetje om op in te springen. En ik zeg, ja, maar ja, goed. En als je dan ziek wordt, dan zit je met al je rijkdom, bla bla. Nou ja, een beetje inleiding. Ik zeg dus, ja, waar ga je heen als je doodgaat? Want hij had namelijk ook in het ziekenhuis gelegen. Ja, ja, dat weet ik niet. Lig je in de kist. Ik zeg, maar daarna? Ja, dan wordt het één groot feest. Ik zeg, ja, dat klopt. Dat tenminste is maar hoe je het feest bekijkt. Ik zeg, je gaat of naar de hemel, of ja, naar de hel. Ik zeg, nou, dat feest in de hel is geen leuk feest, hoor. Ik zeg, het is een keus. Het is of in de hel, of een feest in de hemel. Want dat is echt een feest. En dit is gruwelijk, als je daarin komt. En dat is de erfenis van de ongelovigen. En... Nou ja, oké, dus dat is, als je 22 vers 15, nou, ik las het even net, ik denk, ik lees het toch, want als ik daar zie staan, 22 vers 15, maar kijk, buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerdaars en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen liefd heeft, en wat staat daar? En doet. Doet, ja? En de ongelovige wereld doet dat, want de Heer Jezus heeft al lang laten zien, oké, en doe je het aan de buitenkant niet? Dan doe je het wel van binnen. Dus er is geen enkele hoop voor iemand door zijn eigen werken in de hemel te kunnen komen en het koninkrijk gods te kunnen beërven. Uitgesloten. Dus ja, terug naar Galaten. Als je dat soort dingen ziet, ja, hij zegt, die zulke dingen doen, heb je het weer, het woordje doen, ja. En de wereld doet dat. En wij daarom, en die zullen de koninkrijk gods niet beërven, dat is het werk van het vlees. Zullen wij dan in het vlees gaan leven? Waar begint die Romeinen 6 mee? Zullen wij dan in de zonde blijven? Zullen wij dan daarin leven? Weet gij niet dat gij voor de zonde gestorven bent? Zullen wij daarin leven? Het antwoord is duidelijk nee. Nou, in vers, en dan zie je daarom ook, wij horen dit als gelovigen daarom ook niet te doen. Het heeft niet met redding verliezen te maken, absoluut niet. Want in dezelfde brief spreekt Paulus ook, ik ben met Christus gekruisigd. En Christus leeft in mij. Wat zegt hij daar toch? Ik ben gelukkig, mijn redding is van zijn geloof afhankelijk en niet van het mijne. Ik heb eenmaal geloofd, maar we weten allemaal hoe we zijn in het leven, ja? Maar gelukkig hangt het van zijn geloof af en niet van het mijne. Ik heb geloofd en daarom zing ik, maar ik heb geloofd, want het staat hier. En ik heb zekerheid, ik heb de erfenis. Zijn geloof en zijn trouw is mijn garantie. Nou, dan kom je in vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde. Blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Dit is de vrucht van de geest. En wat is nou een vrucht? Je kan zeggen, het is het werk van de geesten. Toch is een vrucht is anders als werk. Werk is iets wat jij doet, moet doen. Als je een boom ziet, hè, werkt hij. Die vrucht is dat een resultaat van wat hij allemaal doet. Het is de vrucht die aan een boom groeit. Ik kijk naar een boom buiten. Maar de vrucht is een natuurlijk resultaat van het leven wat in die boom is. Ik weet ook wel, er komen sappen naar boven. Als je daarover nadenkt, is dat al een wonder dat die wortels allemaal dat sap opzuigen, ja? Maar het is toch een heel natuurlijk resultaat dat dat bij die takken komt en bij die blaadjes. En dan zie je op een gegeven moment, tegenwoordig kunnen ze dat heel mooi filmen. Dan doen ze natuurlijk, staat daar maanden een camera en dan zie je dat allemaal heel snel groeien, hè? En dan zie je zo die bloem openhalen en zie je zo een vrucht uitkomen. En er komt uit die boom komt altijd die vrucht. Altijd die appel of die peer. Daar staan wij niet bij kenna, omdat je kijkt ernaar. Maar als je kijkt vanuit de schepping, denk je hoe wonderlijk dat is. Het is een natuurlijk iets wat er gebeurt. Het is een eenheid, ja. En we gaan het wel even naar Romeinen 8 gaan. Ik weet, die tekst hebben we vaker gelezen. Maar in het context hiermee, ik heb hem vanochtend ook nog eventjes uit mijn hoofd gezegd. Maar Dit is wat er gebeurt. Hij zegt in Romeinen 8 vers 2, de geest des levens heeft in Christus Jezus, heeft hij mij vrijgemaakt van de wet, de zonde en des doods. Ik ben vrijgemaakt van die wet van de zonde en des doods. Hoe? Door de wet van de geest. En dat is dat. Wat is de wet van de geest? Dat is het leven in Christus Jezus. Christus woont in mij. En dan val ik onder de wet van de geest. Christus leeft in mij. Dan heb ik de wet van de geest in mij. De wet des geloofs. Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zenden in gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus als ik naar de geest wandel, dan wordt het recht de wet vervuld in mij. En dat is een fantastisch iets als je dat leest. En in Filippenzen leest hij, vervuld met wat? De vruchten van de gerechtigheid. De gerechtigheid wordt in mij vervuld door zijn geest samen met het woord der waarheid weggesneden. En dan krijg ik de vrucht der gerechtigheid. Hoe kan dat? Is dat omdat ik dus werken doe allemaal? Wie doet dat? De geest in mij, hè? Opdat niemand roemen in zichzelf. Maar wie roemt, roemt in de Heere. De vrucht is niet door werken, maar vanwege een natuurlijke eenheid die ik heb. Dat is toch van een boom een heel natuurlijk iets, dat daar die vrucht uitkomt. Hij is namelijk een appelboom. Dat is zijn natuur. Ik ben natuurlijk, van nature ben ik natuurlijk een zondaar. Maar ik ben nu in Christus. Wie woont er in mij? Christus woont in mij. Ben ik door de doop in zijn dood, ja? Ben ik met hem één gemaakt? Ben ik zelfs, wat staat daar? Mooie woordspeling trouwens. Eén plant met hem geworden. Eén plant. Wat is één plant? Nou, je kent, ik heb dat vroeger op school al geleerd, hè? Zie je zo'n boomstam afgezaagd. Wordt er toch een ingeënt? Wat gebeurt er dan? Dan komt daar toch een boom uit? Die boom is één geheel met waar die ingeplant is. Fantastische beeldspraak, toch? Wij zijn één daarmee. En dan zie je dat die ent, wat ik dan ben in Christus, zie ik dan, ik ben helemaal met hem vergroeid, helemaal één geworden. Dus daarom is mijn nieuwe natuur, ik ben nieuw schepsel, is het ook heel natuurlijk dat ik ook vrucht ga dragen door zijn geest. Snap je? Dus dat is, daarom heet het ook niet het werk van de geest, het is de vrucht van de geest. Het werk, dat is wat het vlees in mij doet. En wat ik allemaal in mijn vlees doe en denk om te verdienen. Maar dat is niet wie ik ben. En dat is fantastisch. Daarom staat hier ook de vrucht van de geest. Het is namelijk, een ander woord is, en dan moet ik gelijk aan Genesis denken. Naar mijn, hoe werd alles geschapen? Dieren werden geschapen naar zijn aard. De boom werd geschapen naar zijn aard. De dieren werden geschapen naar zijn aard. En dat is de weerlegging voor de evolutietheorie. Waarom? Wat betekent naar zijn aard? Dat uit die appelboom komt altijd weer een appelboom. En een big, er komt een vark, dat komt altijd weer uit. Dus mensen met evolutie die zeggen ja, dan gaan ze een bewijs aanhalen. Dat filmpje van jou, met die vogel op de Galapagos eilanden, hebben ze het over een vink. En dan zie je een vink, die heeft eerst zo'n snaveltje en dan wordt die groter en groter. En dat is het bewijs van evolutie. En dan zegt hij, is nog steeds een vink of niet? Ja, maar hij is wel veranderd. Nee, hij is aangepast. Maar hij is nog steeds die vink. Ja, weet je waarom? Dat is naar zijn aard. Die vink blijft altijd een vink. En ook al past hij zich aan een omgeving, dat zie je met vissen soms ook, dan worden ze groter of kleiner en dat past hij aan. Maar het blijft een vis. En hij zal nooit wat anders worden. En dat is met en wij? Naar mijn aard? Oké. Ik ben Jan Stelmen, de zondaar, maar ik ben een nieuw schepsel. Dus nu een natuurlijk iets, als de geest in mij woont, zou de geest die vrucht in mij moeten geven. Dat is mijn nieuw schepsel. En dat is dus het vruchtdragen. En dan zie je ook Psalm 1, hè, wat zegt hij over die boom? Ja, die is al, je bent als een boom aan de waterkant. Die slaat niet zijn vleugels, maar zijn wortels uit aan de waterkant. En dan zuigt hij het water op en dan ben je als een groene boom aan de waterkant die zijn vrucht draagt. Dat was Wat hij zegt over de Heer Jezus Christus in Psalm 1. Ja, daar begint de eerste psalm mee. En zo zal ieder zijn die dat ook doet. Dat was toen met de wet. Maar nu is het met evangelie van Gods genade. Dus ja, ik wil ook even Spreuken 11 vers 30 met jullie lezen daarover. Spreuken 11 vers 30. Eén tekst is dat. Over, vonden we wel mooi om met jullie te delen. Spreuken 11 vers 30, dan zie je staan. De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. Dus een boom des levens. En dat is de vrucht van de rechtvaardigen. De boom des levens kan alleen maar vrucht de rechtvaardigheid komen, niet anders. En daarom is het ook tegen natuurlijk als wij rechtvaardigen onrechtvaardig gedrag gaan vertonen. En ik weet wel, natuurlijk gebeuren dingen, maar dan hebben we altijd gelukken, kunnen we danken voor de vergeving van de zonde. Nou, ik wil nog één tekst en dan sluit ik af. Dat is 2 Korinthe 3. Die heb ik vorige keer ook geschreven, maar ik wil nog eventjes met jullie toch even iets laten zien. En dan plaats je ook weer de wet tegenover het vlees tegenover de geest. Dat heb ik vorige keer ook gelezen, ik weet het. Maar als je kijkt, dit is een mooi stukje. 2 Korinthe 3, vers 2 en 3. Gij lieden, zijt onze brief geschreven in onze harten. Bekend en gelezen van alle mensen, als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest des levende Gods, niet in stenen tafelen, maar in tafelen des harten. Want kijk, in vers 17 zie je, de Heer in u is de geest, en waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Dus wij zijn vrij, toch? Waar de geest des Heer is. Maar waar spreekt hij in de context over? De wet. Maar hij zegt, waar de geest is, des Heer is, daar is vrijheid. Met andere woorden, onder de wet heb je geen vrijheid en daar is de geest ook niet. De geest is nu in mij. En wat doet de geest nu? Wat is in mijn hart geschreven, ja? Als je denkt aan, de wet is in de harten geschreven, wat denken we dan aan? Aan het nieuwe verbond, toch? Dus bij Israël wordt het oude testament, zeg maar, dat wordt vervangen bij de mens en dan wordt die door het nieuwe verbond in hun harten geschreven. En dan kunnen ze de wet doen. Bij ons, wat zien wij staan? Ik ben een brief van Christus. En door onze dienst bereid. Dus onder de bediening van Paulus, ja, zie je, wat is er in mijn hart geschreven, de wet? Nee, Christus zelf. En de genade. Dat is in mijn hart geschreven. En dan zie je, als dat in mijn hart geschreven is, dan is ook natuurlijk de vrucht van de geest, wat we in Galaten 5 vers 22 zien staan. Dus niet de wet zoals bij het nieuwe verbond, maar Christus, de genade is in mijn hart geschreven. Christus zelf is in mijn hart geschreven. Dat is fantastisch. En dan zie je ook in vers 18, daarom, maar in vers 17 eindigt met de geest des Heren, daar is vrijheid. De geest des Heren, daar is vrijheid. Wij zijn vrij van de wet. En zijn geest woont in mij. Christus is in mijn hart geschreven. En dan zie je in vers 18, wij alle met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren als in een spiegel aanschouwen. Paulus zegt, door onze dienst bereid, door mijn evangelie, ja, is Christus in jullie hart geschreven. Dus als je ook in mijn evangelie leest en aanschouwt, dan word je naar hetzelfde beeld, kijk dan, in gedaante, waar heb je dat, wat staat daar? Veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Heere Geest, dus door de Geest van de Heere. Maar je ziet, wij worden veranderd. En weet je, dat woordje, dat is in het Grieks, ik ben geen Grieks expert, maar als ik Grieks gebruik, dan gebruik ik het niet om het woord te veranderen, maar om te laten juist zien dat het, wat het woord dus, kan soms een mooie uitleg van zijn. Metamorfose is het origineel. Wat is een metamorfose? Een verandering, een rups die verandert in een vlinder. En zo is het met ons ook. Wij waren zeg maar die rups en wij worden veranderd in die vlinder. Dat betekent dat Christus krijgt de gestalte in ons. Dus ja. En dat is, en dan gaan we nu, nu stop ik, Galaten 5 vers 22. Gaan we de volgende keer verder. En dat is dus de vrucht van de geest. Laat Gods genade, die in jou geschreven is, tenminste dat hoop ik, als het evangelie van God van Christus, van Paulus, wat hij heeft verkondigd, ook aangenomen heeft, dan is hij in je hart geschreven. En dan gaat hij het in jou doen, door zijn geest. En dan word je veranderd, door zijn geest. En dat is Galaten 5 vers 22. En daarom is de wet daar ook niet tegen. Want dan zie je de wet, dan zie je de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet inderdaad niet, natuurlijk niet. Want de liefde, ja, dan zie je de vrucht van de geest, die zie je hier in drie elementen. Het zijn er negen. Het ene is inwendig, het tweede is naar de mens omheen en de derde is naar God toe. Kijk maar, liefde, blijdschap en vrede, dat is de inwendige kant. Langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, dat is naar de mensen omheen. Geloof, zachtmoedigheid, matigheid is naar God toe. Maar goed, dat gaan we de volgende keer uitleggen. Maar tegen de zodanige is de wet natuurlijk niet. Absoluut niet. Nee. Dus, nou ja, goed. Laten we daarvoor danken. Ja? Vader, ik wil u danken voor deze heerlijke woorden. Dat uw woord zo duidelijk is. En dat we begrijpen dat het mooiste evangelie. Nou, ik zeg het niet goed. Maar voor ons, Vader, het is zo geweldig. Dat evangelie. Dat ons, als we dat steeds meer en meer gaan kennen. Ja, dan worden we alleen zo blij van. En meer en dan worden we ook steeds meer veranderd. Het is een groei ons leven lang, Vader, dat is duidelijk. We groeien naar die volwassen mensen, het zal nooit eindigen. En we hebben wat dat betreft nog steeds een heerlijke toekomst, ook hier op aarde. Want we gaan daardoor, door dat woord, u steeds beter leren kennen. En dan worden we daardoor gesterkt en ook heel blij van. En daar dank u voor, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.